De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondagafdeling. Ik lees u daarvan voor de vragen 43 en 44 met de antwoorden. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Het antwoord luidt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Antwoord, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Zijn wij hierboven nog meer nuttigheid? Wij zijn geëindigd met vraag en antwoord 42. Dat al moeten wij ook sterven, dat onze dood geen betaling voor onze zonden is, maar een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. En nu in die vraag 43 wordt gevraagd naar nog meer nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis. En op deze vraag en dit antwoord wilde ik vanavond nog iets dieper ingaan in verband met, ja, ik zou kunnen zeggen met wel wat kritiek die op deze vraag en dit antwoord geleverd is door sommigen, die deze vraag en dit antwoord een klein beetje uit de orde vinden of die hierin toch wat missen. Ik heb dat in werkelijkheid door de jaren heen bij de behandeling van deze vraag en antwoord al trachten uit te leggen en de rechte lijn trachten te wijzen, maar ik hoop dat opnieuw te mogen doen. En in de tweede plaats raakt deze vraag en dit antwoord raakt enigszins de bijbellezing van afgelopen dinsdag, waarover ook wel enkele vragen waren, en dat liep over Colossense 3, waar je de woorden leest en doet aan als uitverkorenen, heiligen en beminden Gods, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en goedheid. En voor wie dat een vraag kan zijn, hoop ik dat de behandeling van deze 43ste zondagafdeling, of deze 43ste vraag en antwoord, tegelijkertijd enigszins verhelderend mag zijn. Wat is nou de kritiek die op deze vraag en het antwoord gericht wordt? Nou, daar hoeven we niet zo lang over te doen. Er wordt hier eigenlijk als kritiek geleverd op deze vraag en antwoord: kijk man, nou ben je terechtgekomen min of meer in de bekering, of wil je spreken van de heiligmaking of de dagelijkse bekering, en dan zit je toch niet in de troost, in leven en in sterven, want dan kom je toch terecht bij de mens. En als wij dan moeten nagaan in ons eigen leven, in hoeverre wordt die oude mens nou gekruisigd, gedood en begraven, In hoeverre worden die boze lusten des vleeses ten onder gebracht dat ze in ons niet meer regeren? En in hoeverre zullen wij onszelf nou als een offerande der dankbaarheid hem opofferen? Wat moet je daar nu voor als maatstaf nemen? Want ja, wanneer weet je nou of dat je nou hier op aarde genoeg gekruisigd bent? Of wanneer de boze lusten genoeg gedood en begraven zijn? Of wanneer je nou genoeg jezelf opgeofferd hebt, hoe kun je daar nou een objectieve maat in vinden om te kunnen zeggen, dan is het goed? En inderdaad, die kritiek is niet mis. En ik wil daar ook graag even op ingaan, als vooraf bepaalde dingen voor ons duidelijk mogen zijn. Ik heb namelijk de indruk dat er toch wel een goede bedoeling achter zit. Achter het stellen van deze vraag en dat antwoord. Van de week heb ik gezegd, kijk, het gaat, bij de Colossense, gaat het om diegene die in de Heer Jezus Christus geloven. De gemeente van Colosse. Die dat dierbaar evangelie hebben mogen omhelzen. En de strekking van het betoog was toen dat het zo gevaarlijk is als een mens denkt hier, terwijl hij hier op aarde leeft, er te zijn. En dat hij nou altijd, juist de gelovigen, de vermaning van Gods wegen nodig heeft. De inleiding in de kleedkamer van alle dingen die gereed zijn, om nou daar gebruik van te mogen maken, gelovig gebruik. Opdat Christus een gestalte in ons verkrijgen. Opdat die sappen van de wijnstok door de rand heen zouden gaan. En wij niet op zich als gelovige mensen, of als bekeerde mensen, of gerechtvaardigde mensen, zouden denken dat wij op onszelf functioneren kunnen. Dan kun je zeggen, nou ja, maar de Heere, die houdt zijn volk wel klein. Ja, maar dat doet de Heere nou juist ook mede daardoor. Door de oprechte vermaning die hij in zijn woord geeft en die hij ook bekrachtigt in onze harten. Dat betekent dat het was mijn bedoeling daarin niet, en het is de bedoeling uiteraard ook niet, om daar een soort werkzaamheden in te zien, buiten het geloof in de Heer Jezus Christus, waardoor een mens nog een klein beetje christelijk zou worden. Nee, de bedoeling is alleen om aan te wijzen dat juist die gelovigen zulke ongelovigen zijn. Die altijd nodig hebben kinderen. Blijft in hem. Opdat wanneer hij geopenbaard zal worden, wij vrijmoedigheid mogen hebben in zijn toekomst en van hem niet beschaamd zullen worden. Dat heeft nou hier indirect mee te maken met wat vanavond aan de orde is. En ik wil daarom nu gelijk zeggen, wat brengt dan de kritische noot op deze zondagafdeling, wat brengt die nou naar voren? Wel, die brengt dit naar voren. Kijk, zoals u nou dat zo tekende van die kruisigingen, van die lusten begraven en hoe langer hoe meer. Hoe kan een mens daar nou vrede en troost in vinden? Dan kom je weer terecht in het ongewisse. Die een beetje groot denkt van zichzelf, die is misschien nog gauw tevreden. En die zegt misschien nog gauw, ik kan wel merken dat er met mij heel wat veranderd is. Die nou in die strijd doorgaans onder ligt, die zou dan tot de conclusie komen, ja, zou het ooit wel, zou ik er wel bij betrokken zijn, zou ik wel begiftigd zijn met het geloof in de Heer Jezus Christus, want bij mij lijkt het er zo weinig op. En wat zegt de kritiek dan? Wel, wij moeten blijven, en dat heb ik door de jaren heen, ook bij de overdenking van deze zondagafdeling, meer dan eens laten lezen en ook gezegd, hè? Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, niet wordt, is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Alzo, ik lees slechts enkele woorden uit. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levende zijt in Christus Jezus onze Heer. Men merkt dan op, dat is waarachtige troost. Dat kan armen en verlegen zondaren bemoedigen. Niet over wat er bij hen gaande is. En wat er zo al mede gekruisigd wordt aan die oude mens. Maar dat is de waarachtige troost. Dat die oude mens voor eeuwig afgedaan heeft in de Heer Jezus Christus. Toen hij gestorven is, is voor eeuwig de oude mens uit het midden weggedaan. Dat is waar. Dat valt niet aan te torten. Voor mij is dat ook de basis, de grondslag die achter deze 43e vraag en het antwoord ligt. Anders niet. Anders dan wordt het een moraalprediking of weet ik wat, een opknapprediking en wat een mens al zo al kan doen. Het blijft onherroepelijk waar. De troost en de baten ligt alleen in wat op Golgotha in Christus Jezus geschied is. En vanuit die basis wil ik nou toch deze vraag en antwoord overdenken. Niet in de negatieve zin, maar als een vraag en een antwoord dat ik nodig heb. Het gaat hier om de nuttigheid. Nuttigheid is niet altijd hetzelfde als troost. Dat bent u waarschijnlijk met me eens. De nuttigheid wordt niet volledig gedekt door het woord troost. Ik zeg wel eens bij de zegenbeden en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Maar misschien is het beter om te zeggen de gemeenschap van de Heilige Geest. Waarom? Die is niet altijd troostvol. Die Heilige Geest is ook een geest van bestraffing, van uitbranding, van ontdekking. Dat is nuttig. Nuttigheid is niet altijd hetzelfde als troost. Nuttigheid zou je bijna zeggen dat, ja, dat... Het kan ook nuttig zijn als wij zeer troosteloos in onszelf nederzitten. Het kan ook nuttig zijn dat wij ziende op de golven eens een keer onder water verdwijnen. Het kan zijn nuttigheid hebben, al is het niet zo troostvol, dat wij denken het is afgelopen en voorbij. En al zegt iedereen dan, dat mag je niet zeggen, het kan zijn nuttigheid hebben. En dat er van al die dingen zal gelden, na deze zult gij het verstaan. Dat het toch goed was, de weg die de Heere met ons hield. En nou staat er hier, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid. Er is al een ontzaggelijke nuttigheid genoemd uit het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hoe hij de vervloeking op zich heeft genomen. Maar nou gaat het nog wat verder. Nuttigheid. En dan staat er dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. En in Romeinen 6, daar las ik, is. Die oude mens is begraven. En hier staat, wordt begraven. Hoe moet je dat nou met elkaar in overeenstemming brengen? Mag ik het zo proberen te zeggen? Onze redding, onze troost. Onze hoop ligt vast in de heilsdaden van God, in Christus Jezus, op Golgotha. Zodat wij in hem, met hem, heilig, rechtvaardig, onberispelijk zijn. De dankbaarste mensen die er op de hele aarde bestaan, heilige mensen, veranderde mensen, nieuwe mensen. En dat wij in hem al de schatten der wijsheid en der kennis, ja het eeuwige leven zelf, deelachtig zijn. Wat moet je dan nog meer hebben? Wat moet je dan nog meer hebben? Maar nou wijs ik u, ik stem het direct toe, op de zeer gecompliceerde wijze van ons bestaan hier op deze aarde. En dan kun je zeggen, ja, laten we het daar nou niet over hebben. Mag ik het daar nou eens wel over hebben? En dan wou ik dit zeggen. Wij weten dat Christus Jezus de plaatsbekleder is. In dood en in leven. In vloek en in zegen. Wij weten ook dat dat buiten ons, zonder ons en toch voor ons is geschied. Dat weten we ook en ik hoop dat we het ook waarachtig geloven. Maar wat weten we dan nog meer? Wij weten nog meer uit het woord van God. Dat wij zondaren zijn. Is die stand van zondaar, is dat een gelukkige stand? Och, als we zien op hem, door het allerheiligst geloof, wat is er een rijkdom en een genade en een ontferming. Maar in de eerste plaats, hebben wij zulk een volkomen geloof niet? Calvijn schrijft ergens, enkelen die een zeer standvastig geloof hebben. Velen of anderen, ook een kleine groep, heeft een middelmatig geloof. En velen een zeer zwak en onstandvastig geloof. Ach, het is een beetje eigenaardig uitgedrukt, maar hij zal dat klaarblijkelijk ook wel uit de praktijk van het leven hebben opgedaan, dat het zo waar is, dat het avondmaalsformulier, als het heeft over ons zondaar zijn, dat ze dan begint met te zeggen dat wij zo'n volkomen geloof niet hebben. En dat wij dagelijks tegen de boze lusten van ons vlees te strijden hebben enzovoort. Wat betekent dat? Dat betekent, mensen, dat wij als zondaren zijnde altijd weer gebed en besturing nodig hebben. Er zijn misschien brave borsten, ik weet het niet, volgens de schrift niet, Maar je hebt mensen met een heel mooi karakter naar de, door de algemene genade van God en zijn grote uitstorting van gaven onder de mensen, kinderen. Dat wil ik niet loochenen. Maar ik zou haast zeggen, de christenen, dat zijn meestal van de soort die nog wat slechter zijn dan de rest. En die christenen zijn zulke dwaze schepselen dat ze tegen licht en beter weten in op een weg stand houden, voortgaan, waarvan ze weten dat het einde het verderf is. U zult zeggen, nou, van zulke christen heb ik nog nooit gehoord. Ik wel. Ik wel. Daar zijn er nog velen van zulke christenen die voor God belijden in het verborgene, nochtans wetende van die ene offerande Christ die op Golgotha gebracht, zeggen, o God, een wild beest is nog liefelijk vergeleken bij mijn dwaze natuur. Mijn vastklampen aan die Adamsgeest. Mijn opkomen uit die verdorven springader, die onzalige fontein. Misschien dat er onder ons mensen zijn die, zonder dat we nou zo gaan over te gaan peuren in dat menselijke bestaan, maar die er toch iets van mogen verstaan in hun eigen hart en leven voor God, al zitten ze dan niet in de gevangenis. En al zijn ze nog niet op het schavot terecht gekomen om opgehangen te worden door de wereldlijke rechter, maar die toch voor de Heere God belijden en zich herkennen als die dwazen, die goddeloos, die in onrust voortgedrevenen, die zichzelf afvragen, zou er één op de aarde zijn die zulke lage gemene bedenkselen heeft dan ik, en die zo dwaas is in zijn gedachten dat hij zelf een graf graaft voor zijn eigen, om zijn eigen erin te gooien. Nou, ik denk dat u gelijk hebt. Dat u gelijk hebt, of dat ik gelijk heb. Of dat God gelijk heeft, die zegt dat het gedichtsel van 's mensen hart alleenlijk boos is. God, die waarschuwt tegen dat overdreven gedoe van de handen wassen van de farizeeërs, bij het minste handen wassen enzovoort, en dat de Heere zegt, de dingen die de mens ingaan, verontreinigen de mensen niet, maar die eruit gaan, want uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen en noem maar op. Ik denk dat dat onze ondergang is. Ik denk dat dat de ondergang is van een gelovige. En wat, ik gebruik die terminologie, moet je niet verkeerd opvatten, maar van een bekeerde mens. En van een gerechtvaardigd mens. U zegt, waarom? Waarom? Waarom denk je dat? Hoe kun je dan dat denken? Hij is toch een ander mens? Ja, maar alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dat geloof in de Heer Jezus Christus, dat is geen constante factor. Christus is de constante factor. Maar ik roep uw geweten tot getuige. Wanneer oefenen wij dat levende geloof in die Zoon van God? Of is het eigenlijk een wonder dat die ellendige mag geloven? Want hij is zijn hele leven is hij eigenlijk bezig om er allerlei andere rommel overheen te gooien. Om dat geloof uit te blussen. Om het geen water te laten geven. En om te denken, ik ben, terwijl die niets is, Christus is het alleen. Als je het nou zo eens even ziet, dan zou je zeggen, alle gelovigen, die gaan onherroepelijk, die rusten niet eerder, totdat ze in de hel liggen. Dat is niet die wereldse mens die van God nog zijn gebod weet. Dat is niet die openlijke atheïst. Maar het zijn wij, die niet rusten voor we in de hel liggen. En we zouden het ook zeker voor elkaar krijgen. Maar nou komt daar die nuttigheid. We zouden ondanks ons weten en ondanks ons gelovig omhelzen, als een gave God, zijn we nou zulke arme dwazen, verkeerde schepselen, dat met de belijdenis in de mond dat onze oude mens gekruisigd is, passen we ervoor omdat er staat dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om dezelfde te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. Waarom? Hoe kan dat dan? Omdat wij geboren ketters zijn? Omdat wij de waarheid wel kunnen zeggen, maar met de waarheid en met een traan en met een geloofie gaat de mens zijn eigen gang. Oh, misschien zeg je nou, dat vind ik toch wel een beetje erg ver. Ja, nou zo ligt het voor mij, zo moedbenemend is nou de situatie. Hè? Als hij tegen me zou zeggen, ja maar zou dat dan geen waar geweest zijn dat ik toen heb mogen zeggen, Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan... En hoe kan ik dan zus, dan zeg ik, ja dat zou wel kunnen. Zou wel kunnen. En dat je nou zo, zou wel kunnen ja. Ja. Want we groeien vanzelf de verkeerde kant uit. En we gaan de verkeerde kant uit. Dan zou je zeggen, hoe moet die kerk dan toch binnenkomen? Hoe moet die kerk die alles eigenlijk tegen heeft, hoe moet die nou zalig worden? Hoe moeten die gelovigen die met blijdschap het evangelie omhelst hebben. Hè? En die, ik noem maar wat, hun eerste liefde verlaten hebben. Of die heulen met de wolven in het bos, met de judaïsten. Die toch weer langs een omweg zeggen, ja, maar er moet toch wat van de mens bij. En die beginnen met de wet en met dit en met dat en zus en zo. Zoals die strijd door de apostel in de Galaten brief ons beschreven wordt. Om nou in plaats van met de geest, met het vlees te eindigen. Hoe moeten die mensen dan? Kan dat dan? Dat kan. Waarom? Omdat Christus niet alleen een borg gerechtigheid heeft verworven, een eeuwig fundament. Maar dat hij ook heeft gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dat hij, die door de poorten der hel is ingegaan, als de levende Heere, uit zijn kruisdood en zijn opstanding, genoeg kracht heeft om ons met de regelmaat van de klok een ruk te geven aan het touw waaraan we zo krampachtig trekken en dat hij ons als het ware in scherp neemt. En ga ik dan 1000 keer tegen de vlakte. En dan moet ik zeggen, ja, maar dat is ook maar half werk. juist omdat het hele werk in de dood en de opstanding van Christus is. Daarom kan die wankelende en waggelende zondaar toch zalig worden. Want de nuttigheid die niet altijd troostrijk is voor hem, is deze. Dat de geest van Christus hem tegenkomt in zijn goddelijke kracht. En dat hij elke keer weer een opzaniker krijgt naar de goede kant. Terug, zondaar. En dat kan hopeloos lijken. En er kan geen sprankeltje troost voor ons inzitten. Maar ik geef u de verzekering, de nuttigheid is er wel. Deze nuttigheid, dat wij tot in de dood en in de verdoemenis door zouden gaan. Tenzij God zelf, Christus zelf, uit zijn dood en opstanding ons de teugel niet uit handen nam. En telke malen weer ons terugtrok. Dat geeft ook. In de beoefening dan, de afhankelijkheid. Door zijn genade, want wij willen niet afhankelijk zijn. O Heere, ga mee. Dan loopt het dus even niet over mijn bekeerd zijn of over de zaligheid. Dat ligt vast in de Heere Jezus Christus, in zijn eeuwig welbehagen. Maar dan loopt het daarover dat ik zo'n dwaas ben. Die altijd de verkeerde kant op loopt. En ik zou eeuwig verkeerd uitpakken. Maar Christus is dood geweest en levend geworden. En omdat hij leeft, zegt hij. Ja, mensen, nou kunnen jullie ook niet blijven sterven. Nee. Leven. Ene plant in de gelijkmaking zijn er opstanden. En omdat hij gestorven is. Zegt hij niet, nou moeten jullie maar leven. Zo zijn wij, naar het goeddunken van ons boze hart. Maar nou komt die geest van Christus uit de kracht van Christus. En die begint ons aan te pakken. En ik denk dat dat de Heidelberger bedoelt. Gaat er niet om van het fundament af te wijken. Het gaat erom, op dat fundament spelen zich hevige strijdtonelen af. De een die zakt in elkaar met gebroken benen, de andere raakt van zijn verstand af, een derde sterft in de kracht van zijn leven, omdat Christus is opgestaan. En omdat Christus de heerschappij wil hebben. En het heeft mij vaak, ik heb er juist over dit onderwerp zo ontzettend vaak gedacht. En ook wel benauwd geweest aan alle zijden. Dat ik uitriep, het kan nooit, die oude ellendige, die blijft maar leven. Die behaalt de overwinning telkens. Die heeft het maar voor het zeggen. En onverwacht en ongedacht is daar die geest van Christus. Die trekt uit alle boze netten en onze voeten op een rotsteen zet. Ja, het is morgen misschien wel precies hetzelfde weer. En overmorgen ook weer. En als je daarnaar kijkt, dan zou je zeggen, nou, het is toch maar hopeloos. Maar daar moet je niet naar kijken. Je moet niet naar het procesmatige, naar de herhaling kijken, dat je elke keer je weer aan dezelfde steen stoot. Maar je moet daarop letten, dat elke keer als die kracht van Christus ons opricht of ons neerdrukt, dat de tekenen zijn, de profetieën, dat het in hem goed is en dat hij uiteindelijk de overwinning zal behalen, zodat we door de dood heen onberispelijk voor zijn aangezicht mogen verschijnen in Sion. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als die macht van Christus zich aan ons zou onttrekken, dan blijft er niets anders over dan het geregeerd worden door ons eigen vlees en bloed. Dan moet je bij die boze lusten, hoef je helemaal niet speciaal aan iets bijzonders te denken. Op het gebied van de zedelijkheid en zo. Nee. Dan wordt dat hele pakket in samengevat. Met als hoofdboosdoener zou je zeggen, de hoogmoed en de eigenwaan en de zelfhandhaving. Daar alles uit voortvloeit. Dat alles zou ten eenenmale gans en al regeren. Maar nu die Christus die dood is geweest en zegt, ik ben gekomen om de werken der duisternis te verbreken. Ga heen, zondig niet meer. Deze Christus komt in ons leven. En daar zit wel geen grond in, maar het speelt zich af op de grond. Begrijpt u dat niet? Het gaat eigenlijk niet meer om, want dat leert de Heer ons wel. Wanneer wij gaan mogen geloven in de Heer Jezus Christus, dat het onmogelijk is voor ons. Dat wij voor God zouden kunnen bestaan. Die mogelijkheid die verliezen wij. Maar nou op die grond, die ene Christus, daar gaat zijn kracht nou uit. En niet voor niks. Al de apostolische vermaningen, die getuigen dat God die kerk die het evangelie uit genade mocht omhelzen, niet loslaat. Maar dat die blijvend haar heelmeester is. Blijvend haar raad geeft. Blijvend ze telkens weer trekt uit alle boze netten. Hij zendt zijn woord uit en heelde hen. Steeds weer, Gode zij dank, dat geloof schenkt, vernieuwt, in het zonnetje zet. Opdat we waarlijk zouden getuigen, in hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Laten we dat nou voor de bedoeling houden van de Heidelberger. En laat dat ook de bedoeling zijn in de prediking. Niet om een of ander iets op te bouwen van een mens. Als die nou maar dit of dat. Nee. Maar die Christus die dood was en levend. Die zendt zijn genade en kracht uit. Zodat hij ons onder de wielen van de wagens weghaalt. En wij, die van die apies zijn, weet je wel, zo doen wij nu ook met de zonde, die zo elkaar vasthouden, poot aan arm, en dan daar vlak die krokodil liggen te treiteren. Die daar in het water ligt te loeren, onbewegelijk. En die apen maar schik hebben. Maar zo af en toe verdwijnt er een. Want ze maken ook wel eens een verkeerde beweging. En dan is het plons. Hap. Weg. Nou dat God nou voor zulke mensen zegt. Het zal niet gebeuren. Door mijn kracht. Zal mijn genade heerschappij hebben. Mijn kracht zal in zwakheid volbracht worden. En gij zult mij vrezen. Gij zult rechtvaardigen zijn. Geen zondelozen. Rechtvaardigen. Die al hun heil en kracht bij de aan- en bij de voortgang in hem zoeken. En die bij hem terecht mogen komen. Met al hun ellendige zonde voor vergeving. En ontferming. dan opdat ze hem als een offerande der dankbaarheid opofferen. Kan dat? Nou ja. Ik wou me niet te veel zeggen, maar ik denk aan Paulus als hij dat leven leest. Dat het zijn begeerte was en zijn innig verlangen om in de dienst van die goddelijke meester te mogen werken, zolang het dag was. In ontberingen, in vijandschappen, in haat, als stervende en ziet hij leven, opdat ik Gode behagen mogen. Ja, hij was goed verzekerd van het fundament, Christus. Maar hij spreekt ook, als hij het heeft, over de oefening van dat allerheiligst geloof. Daar spreekt hij ook. Ach, ik acht niet dat ik het al reden verkregen heb. Maar ik jaag ernaar, naar het wit, naar het doel, naar de prijs, waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Is het dan nog niet af? Jazeker. Want alle dingen zijn schade en dreck bij de uitnemendheid der kennis van Christus. Maar hij ziet uit om aan dat verheerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt te mogen worden. Aan dat leven waar geen enkele zonde, geen enkel gebrek meer kleven zal. Om hem alleen volmaakt en volkomen te lieven en te loven. Dat dan ook de nuttigheid voor ons mag zijn. Want het is niet zo troostvol als er uit die dood van Christus een dood over u komt, over mij komt. Zodat je alle geestelijkheid en alles wat je maar ooit gehad hebt, kwijt bent. Dat is niet zo troostrijk. Maar het kon wel nuttig zijn. Wel nuttig zijn. Om nog iets meer te mogen zien. Hij is alleen mijn zaligheid. Mijn licht. Ook als ik geen licht zie. Dat ik in duisternis zal zijn. En dat het woord mij ook niet tot een licht schijnt te zijn. Maar nochtans, hij is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Dan staat er niet alleen in de schrift dat hij tot heil en tot licht, tot verlichting der heidenen, maar dat hij het licht is. Ook als wij in diepe duisternis gehuld zijn. De zon schijnt toch voor het aangezicht des Vaders in de Heer Jezus Christus. En dan heeft het zijn nuttigheid. Als maar Christus verheerlijken. Nog één stukje, dan gaan we naar huis. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Dat is een eigenaardig artikel. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat nou in de oude kerk heeft gefunctioneerd, wat het heeft betekend. Er is wel een Calvijnse opvatting en die wij ook huldigen. En dat brengen wij terug tot de grote aanstelling. Smarten en helse kwellingen die de Heer Jezus geleden heeft. Maar eigenlijk is daar al sprake van geweest bij het lijden en bij zijn sterven, zijn vernedering tot in de dood. En dan komt daar opeens achter nedergedaald ter helle. Het zou niet onmogelijk zijn dat men in de oude kerk waar de artikelen zijn ontstaan, dat men daarbij toch aan iets anders heeft gedacht dan wij. Er is de Roomse opvatting over zijn nederdaling ter helle. En je weet van Luther die spreekt van de limbus patrum, dat Christus in de voorburcht der hel, de voorburcht der vaderen, is ingegaan om hen te verlossen en om de overwinning te verkondigen van Christus in de hel. En ja, dat hebben wij nooit geleerd. En Calvijn heeft er zo ook niet over geschreven, al is dat op zich natuurlijk niet doorslaggevend. Maar wij hebben bij die nederdaling ter hel, hebben wij nooit de gedachte gehad dat achter de dood, terwijl hij in het graf lag, dat zijn ziel toen naar de hel geweest is, om daar de overwinning te verkondigen. Dat doet de uitlegger niet. Hoe dat nou precies in de oude kerk geweest is, is natuurlijk heel moeilijk exact na te gaan. Maar dat deze gedachte langzaam opgekomen is, en al heel snel opgekomen is, van die letterlijke nederdaling ter helle dus na de dood, of in de dood, die gedachte is er al vrij vroeg geweest in de kerk. Maar hier staat het wat anders. Hier, je zou zeggen, de Heidelberger trekt het in die uitlegging van een nog eens een samenvatting of een teruggrijpen op de ernst en de diepte van zijn lijden. En dan staat er ook weer zo heel persoonlijk, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn en mij ganselijk vertroosten. Ik vind deze woorden zo plechtig, dat het niet past om hierover te gaan zeuren en zeggen, ja, hoe kunnen wij nou ons eigen vertroosten en mij ganselijk vertroosten? Daar zitten we ernaast. De Heidelberger wil zeggen, dat artikel van nedergedaald ter helle, dat is de troost in druk ons toegezegd. Daarin zal David, zal de kerk zich sterken in de Heere, zijn God. In mijn hoogste aanvechtingen. Je zou kunnen verschillen over, wat is nou de hoogste aanvechting? Er zijn velerlei aanvechtingen in het leven. Door de zonde, de wereld, de duivel, ons eigen vlees en bloed. Oh, er zijn zoveel aanvechtingen te veel om op te noemen. Maar mag ik het in verband met de strekking van dit antwoord samenvatten? De hoogste aanvechting kan zijn de innerlijke overlegging van God verlaten te zijn of te worden. Je kunt zeggen, dat kan niet. Dat kan een mens niet ervaren. Nee, dat weet ik wel. Maar een glimp, een schemering, een gedachte, dat we aan de rand van die kuil staan, van die pijloze afgrond, dat we er naartoe gaan, die kan ons sterk aanvechten. Kortom, die hoogste aanvechtingen, die zullen voor een ieder zijn eigen betekenis hebben. Je hoeft ook niet te staan naar zwaarheid, omdat je volgens anderen zo die diepte der hel niet kent enzovoorts. Nee, daar hoef je niet over te denken. Maar, mag ik het nog iets nader zeggen? Er kan in dat gevoel van verlating, daarin bloeit nu de beschuldiging, de vraag, ben jij nou rechtvaardig voor God. Hoe ben jij nou rechtvaardig voor God? Jij bent rijp voor de eeuwige ondergang. In die verlatingen wordt het vuur gericht op het leerstuk, nee, op het geloofstuk. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Dat kan, als het goed gaat, kan dat soms niet in de gedachte opkomen. Van dat antwoord. Wat baat het u nu dat gij dit alles... Oh, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Maar nou kan in de aanvechting van Satan, waarvan wij niet altijd weten dat het Satan is, van ons eigen verduisterd verstand, van alles, in dat troosteloze kan de vraag gesteld worden, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Ja, gisteren was hij nog goed gestemd, ja. Maar nou je daar zo mee zit, verslagen, innerlijk vermoord, wat baat het u nu? Daar kan bij komen een zodanige vijandschap van het vlees, tegen de wil en de openbaring van God in Christus Jezus, dat je meer weg hebt van een ezel die om een schoteltje linzenmoes alles eraan geeft, dan dat je lijkt op een kind van hem. Oh ja, ik, aan de ene kant wil ik er wel iets van zeggen, aan de andere kant ben ik altijd beschroomd, want ik weet niet wat ik wakker maak. Want er zou nog veel meer van te zeggen zijn. Maar dat doe ik liever niet. Want ik zou het niet op mijn geweten willen hebben om iemand te bezwaren die vanavond of vanmiddag zou zeggen, wat heb ik nou eigenlijk over? Moet ik dat soms ook? Nee. Laat het zo zijn. Ach, dat degene die in dergelijke putten terechtkomen, dat die naar mogen luisteren als uit een troost. Dat in die hoogste aanvechting, waarbij je zou zeggen, alles, hemel en aarde, alles op losse schroeven gezet wordt. En juist dan, in zulk een gevoel van verlatenheid, en er is niemand meer over, waar dan het stuk aangevochten wordt, geloof jij nou in die zonen Gods? Man, hoe kan dat nou? Zit je er dan zo bij? Is dat de vrucht? Is dat nou het leven? Schijt toch uit. Je bent als een stuk brandhout gereed om te verbranden. En nou staat er hier zo troostrijk. Hoe je het doen moet, dat weet ik niet. Dat doet de Heere wel. Waar die dat woord heiligt en zegent, dat Jezus Christus is nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn en mij ganselijk vertroosten. Opstaan, vriend, vriendin, opstaan. Hoe hoog de nood ook mogen gaan, dit is een woord van waarachtige en onuitsprekelijke vertroosting. Dat is zoiets als Pavel Ruud Solijnen, die Finn, geloof ik, die de Heere gebruikt als een boerenzoon om het evangelie te verkondigen in een dode tijd. Die zei, al branden mijn voeten in de hel. Dan nog, dan nog. Heere, ik geloof het. Jezus Christus is gestorven. Ik bezweer u. Ga naar de verloren zoon en vraag het aan hem. Ga naar de moordenaar aan het kruis en vraag het aan hem. Of er voor jou nog troost is. En hij zal het u zeggen. Ja, opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten. Ik moet dan altijd denken aan het gedicht van de Costa de Barrerots. Waarin die tekent die akelige rots. Er is geen kruid te vinden om des kruidzoekers vlijt te belonen. Naakt en kaal staat die barre rots daar midden in het golfgewoel. Legio golven spoelen er tegenaan. En telkens tot je verbazing, dan zie je daar die kale barre rots met zijn hoofd boven de golven uitsteken. En dan zegt hij zo ook menig in God geworteld gemoed. Als der tegenheen onafstuitbare vloed er overheen gaat. En de ogen betraand zijn in smart en ellende. Maar dan nog, naakt en blinkend. Heft die barre naakte rots de kruin naar de hemel. Om van God alleen alles te verwachten. Daar zit dan de geschondene, de geslagene, de onvruchtbaar. Maar hij moet getroost worden. Hoor hem spreken in dat allerheiligst geloof. Dat mijn Heer Jezus, dat kan die toch niet loochenen. Mijn Heer Jezus, door zijn onuitsprekelijke, niet door de mijne, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helverkwelling, in welke in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse pijn en benauwdheid, helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En man, je hebt het over hoogste aanvechting, ja, maar dat is niet het hoogste. Je hebt het over al je gruwelijk ongeloof en alles wat daar de gevolgen weer van zijn. Ja, maar dat is niet het hoogste. Het hoogste is, zegt het geloof, zijn benauwdheid. Zijn van God verlatenheid. Die over hem kwamen. Zijn bitter lijden en sterf. En dat voor mij. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnend wegen, mij ten zegen. Zo is het dan. Van de dood maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. Ganselijk verdroogd. Geef de moed niet op. Je mag de moed wel opgeven, maar dan je eigen moed. Maar weet dat de apostel zegt, we hebben dan altijd goede moed in die ene Heeren en zalig maken. En hij zal het maken. Hij zal het toch zo maken dat u eeuwig verwonderen zult. En als daar nog tijd voor is, er is daar geen tijd meer, maar dan zul je zeggen, ben jij er? Jij ook, ja. Ja, en ik ben er ook. Dat had ik, oh wat een wonder. Het grootste wonder, daar staat het lam dat geslacht is voor de zonde der wereld. Geliefde, blijf bij dat dierbaar evangelie, want een andere weg is er niet. Een andere hoop is er niet. Een andere geloofsinhoud is er ook niet. Maar dit is het evangelie van die Heere Jezus Christus die dood was en weer levend geworden. En die nu nog zijn handen naar ons uitstrekt, anders waren wij al verdwenen voorgoed. Amen.